Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En willen we samen gaan zingen van Psalm 31. En daarvan het 19e vers. Ik heb begrepen dat dat de psalm is die de kinderen geleerd hebben. Dus die horen we er bovenuit. Psalm 31 vers 19. Bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vrome hoedt en straft het trots gemoed. Doen wij belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 17 van de Heidelberger en zing in aansluiting daarop het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Het is het vierde vers van Psalm 43. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En we lezen vanaf vers 57 tot en met hoofdstuk 28, de tiende vers. Matteüs 27 vanaf vers 57 tot en met hoofdstuk 28, de tiende vers. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond het in een zuiver, fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, het welke in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria, zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welkens na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft: na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen, benacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen: ge hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heen gaande verzekeren het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren neerdalend uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En het vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde zijnde tot de vrouwen: vreest gij die er niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet... Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om het zelf zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hen ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen: vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 28. De versen 5 tot en met 9 die we nogmaals lezen. Matteüs 28 vers 5 tot en met 9. Maar de engel antwoordde zij tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet... Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hen ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wil door uw Heilige Geest ons de rijkdom van Pasen doen verstaan. Nadat wij 7 weken lang bij uw bitter lijden en sterven bepaald zijn geworden, wat het u gekost heeft om zondaren met God te verzoenen, mag dan nu het evangelie klinken van uw zalige opstanding uit de doden. Als het beste bewijs dat u, o hemelse Vader, volkomen genoegdoening in dit offer hebt gevonden. En dat nu zondaar op grond van dit offer, zonder enig bezwaar, zalig kunnen worden. En dat is maar door 1 weg. De eenvoudige weg van het geloof. O, en nu komen wij u bidden, Heere. Als dat geloof nog niet bij ons gevonden wordt, ook dat gij het vanmiddag door de kracht van uw Heilige Geest wilt werken in onze harten. Opdat wij niet langer zouden blijven die we zijn. Genoegen scheppen in de zonde en in een leven zonder u. Maar dat wij zullen zien dat wanneer wij voort blijven gaan op die brede weg waarop wij ons van nature alle bevinden, tenslotte de eeuwige dood zullen sterven. Maar gij komt ons tegemoet in de Zoon van uw welbehagen, in hem die volkomen voor al onze zonden heeft betaald en ons nodigt om van zijn diensten gebruik te maken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben u heel alleen. Ik heb uw zonden als het lam van mijn hemelse Vader weggedragen. En u vraag ik alleen, zie nou op mij. En dat u het meent, o, dat is zonneklaar. Zou u het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, spreekt de Heere. Zie op mij. En dat maakt ook de breedte van het heil uit. Zie op mij, o, alle gij einden der aarde. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. O, wat heeft ook uw levende kerk er moeite mee gehad om te geloven dat u van de doden was opgestaan. Het is ook wat. De dood is immers toch voor ons het einde. Ach, dan geloven we misschien nog wel in de opstanding der doden. Maar ook dat is een geloofszaak door uw Heilige Geest gewerkt. En daarom, Heere, wat zijn we toch afhankelijk, ook als we u mogen kennen, van de bediening van uw Geest. En om die Geest komen wij u smeken, zowel in spreken als in luisteren, zowel thuis met ons verbonden als hier in uw huis. En wat een heerlijk plekje. Ach, hier zet u toch uw voetstappen, Heere. En waar gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Maak het wel. Wij vragen het u alles. Om de verdiensten van Christus. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U mag nu uw gave geven, de doeleinden zijn u bij. Voor de dienst al bekendgemaakt en wij willen u samen gaan zingen van Psalm 21, achtereenvolgens de versen 3, 4 en 5. Psalm 21, vers 3, gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem het volle stromen van zegen voorgekomen. Vers 4, heeft op God van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En tenslotte ook het 5e vers, hoe groot en schitterend is zijn Heer door eer, door het heil aan hem bewezen. En het zijn de versen 3, 4 en 5 van Psalm 21. gemeente, het is vroeg in de morgen, het begint nog maar net te lichten, zo lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 28. Of er is al beweging in de richting van het graf van Jezus. Twee vrouwen worden onweerstaanbaar naar hem toegetrokken. Ze worden met name genoemd, Maria Magdalena en Maria, dat is de moeder van Jacobus en Jozef. Van deze Maria, met haar twee zonen, weten we eigenlijk niet zoveel. Achtergrondinformatie hebben we niet van haar. Maar het allervoornaamste weten we van haar wel. Namelijk dat ze de Heer Jezus lief heeft. En daar gaat het om. Ook in uw en mijn leven. We weten dat ze bij het kruis stond. We weten dat ze samen met Maria Magdalena tegenover het graf van Jezus gezeten hebben. En nu horen we weer van haar dat ze samen met Maria Magdalena op weg is om het graf te bezien. Dat wil zeggen, om te gaan kijken bij het graf van hun zo geliefde Jezus die gestorven is. Ik denk dat er heel wat zijn onder ons die herkennen wat het is om een graf te bezoeken van een dierbare. Als de plaats van even zoveel herinneringen. Maar ook de plaats van het gemis, van het verdriet en van de rouw. En dan weer naar huis, zonder hem of zonder haar, die je zo dierbaar was en is. Maar toch is dit bezoek van deze vrouwen aan het graf van Jezus meer. En het is ook zo anders. Want om maar wat te noemen, wie gaat er nou 's morgens om 5 uur, want zo vroeg is het ongeveer, naar het graf toe? En dan nog maar een dag naar de begrafenis ook. Oh, het geeft aan welke gesteldheid deze vrouwen hebben gehad. Psalm 27 verwoordt daar iets van. Ze kunnen niet meer geloven dat zij zonder Jezus, die hun leven is en was, ooit nog Gods hulp en gunst zullen genieten. En dat het nu zo is, mijn God, waar is mijn hoop? En mijn moed gebleef. Ze vergaan in al hun smart en rouw. Die dierbare gunst en hulp die ze zoveel en zo intens van Jezus hebben genoten. Van hun zaligmaker, van hun Heere. De man van wie ze vast en zeker geloofden dat hij was de Christus. De Messias, de Zoon van God. Ze hebben zich met heel hun ziel en zaligheid aan hem toevertrouwd. Maar ja, het is nou allemaal te vergeefs gebleken. Ze hebben vrijdag bij het kruis moeten staan om te zien hoe hun lieve Heeren en Meester daar langzaam maar zeker aan te sterven. En hoe? Tussen twee moordenaars. Hij die nooit anders als goed gedaan heeft. Ze zien hem sterven aan een vloekhout. Groter schande is niet denkbaar. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En tenslotte hebben ze tegenover zijn graf gezeten. En bij wijze van spreken, ze zouden er wel hebben blijven willen zitten, waren het niet dat de dag van de Sabbat aanbrak en de wet van Mozes hun gebood dat ze naar huis moesten om Sabbat te vieren. Maar nu, zodra het weer kan, zodra het weer mag, jawel hoor, ze zijn alweer naar hem onderweg. En ook al komt dat verdriet voort uit het feit dat ze de schrift en alles wat Jezus zelf over zijn lijden en sterven en opstanding heeft gezegd niet in geloof hebben ontvangen, zou dus al hun rouw en verdriet om zijn dood en begrafenis feitelijk niet nodig geweest zijn. Toch laat deze geschiedenis zien wat de liefde vermag. De hoop en het geloof zijn weliswaar met hem begraven, maar hun liefde tot hun Heere is levend gebleven. Want wie, zo mag ik het toch hier gerust zeggen, want wie zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus? Dat komt omdat deze liefde haar oorsprong heeft in Jezus zelf. Dat zij Jezus zo lief hebben komt omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Dit moeten we allemaal maar onthouden vanmiddag. Liefde tot Jezus komt van liefde van Jezus. Hij is de bron van de liefde. Zo komt hij in het hart van geboren vijand. Hij overwint ons door zijn zondaarsliefde. Ik hoop dat er velen zullen zijn in ons midden die de woorden zullen beamen, dat wil zeggen ja en amen zullen zeggen op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan denk ik met name aan dat heerlijke woord van Jeremia. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Zo is het toch gegaan. Het zijn de goede tierenheden des Heren die ons tot bekering leiden, zegt apostel Paulus. We weten met name hoe zo Maria Magdalena dat heeft ervaren, niet waar? Ze was bezeten geweest, notabene van 7 duivelen. Ze was eigenlijk een en al duivel. Hoe ooit uit die banden bevrijd worden? Nou, daar komt Jezus in haar leven. Eenvoudiger kan ik het u niet zeggen. En waar de Heer Jezus in ons leven komt, verandert alles. Ook als u een heel keurig, net, wettisch, godsdienstig leven leidt. U gaat ermee ondersteboven en gelukkig. U moet het van een ander hebben. Onze zaligheid ligt niet in ons, maar die ligt buiten ons. In Christus. Jezus, daarom zingt de dichter, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan zo mooi van Maria Magdalena, weten we dat maar van Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, zo zeiden we. Ja, weten we eigenlijk niks. We weten ook niet hoe ze tot geloof en bekering is gekomen en wanneer. Dat hoeft ook niet. Maar ze is wel tot bekering gekomen. Dat blijkt omdat ze de Heer Jezus Christus heeft lief gekregen. Dat is nou de vrucht die geopenbaard wordt in het leven van een kind van God. Daar kunt u ze ook aan herkennen. Onze spraak maakt ons openbaar. Daar moeten we maar op letten. De boom wordt aan de vruchten gekend. En dan moest kijken bij die twee vrouwen. Ook al is hun meester nou dood en begraven, nou doen ze toch wat in hun hart leeft jegens hun meester. U al mijn liefde waardig schat, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Nou, hoe anders zijn de omstandigheden voor ons nu, die mogen leven bij het Nieuwe Testament, nietwaar? Kijk, deze vrouwen wisten van niets. Ja, ze hadden het kunnen weten, dat hebben we al gezegd. Maar het blijkt dat ze er niet naar gehoord hebben. Maar wij hebben het Nieuwe Testament gekregen. 4 evangelisten die ons vertellen over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wij mogen weten hoe hij de zonde, de dood, de hel, de duivel heeft overwonnen. En hoe hij het oordeel van God over de zonde heeft weggenomen. Als het lam van God de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. Dat is wat. Hij heeft die overwinning op dat alles niet voor zichzelf behaald. Nee, hij deed dat om uit te delen. En aan wie? Aan vrienden? Aan liefhebbers? Aan mensen die al ontdekt zijn aan hun zonden en hun schuld. Aan mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Nee, om uit te delen aan een wederhorig kroost. Kijk, en dat biedt perspectief. Want wat is wederhorig? Dat betekent dat ik met opzet niet wil horen. Dat ik tegen het horen inga. Vandaar dat de Heere zijn volk Israël ook noemt een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dat niet naar de Heere willen horen is eigen aan onze boze menselijke natuur. Dat is het tegendraadse van u en mij. Wij keerden ons een ieder naar onze weg. We hebben geen boodschap aan het evangelie. En wat zegt de Heer dan tegen u en mij? Zoek het dan maar uit. Nee. Oh, ik hoop toch zo dat er velen zijn die nu zullen luisteren. Die zich zalig zullen luisteren. Want daar is het voor bedoeld. Het woord der zaligheid wordt tot ons gezonden. Luister eens wat de Heer zegt. Neigt uw oor. Dus in plaats dat we niet willen horen, dat we wederhorig zijn, tegen het horen ingaan, geen boodschap hebben aan het evangelie, zegt de Heere dit. Neigt uw oor, dat betekent letterlijk, luister nou eens goed. En dan, en kom tot mij. Dat moet toch ons hart in beweging zetten, gemeente. Het is nog een gebiedende wijs ook. Het is het bevel van de Heere der Heren. Het is een gebiedende wijs meervoud. Neigt uw oor. En komt tot mij. Wat let ons dan? Dit is het bevel van de Heere der Heren. En dan weer, hoort. En uw ziel zal leven. Kijk. Zo maakt God levend. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord Gods. Nou, dit is het. Neigt u oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En wat dan? Nou, ik zal u geven, dan gaat hij uitdelen aan dat wederhorige kroost, dat zich nu laat gezeggen. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. Die gewisse weldadigheden van David, dat zijn al de weldaden van Christus. Hij is immers ons gegeven tot wijsheid van God. Hij maakt ons wijs tot zaligheid. Tot gerechtigheid. Immers hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Tot heiligheid. Door diezelfde opstandingskracht geeft hij ook dat wij mogen wandelen in zijn wegen. Ja, zegt de catechismus dan zo mooi, tot een volkomen verlossing. Ook dan heb ik alles in Christus. Christus ons alles, zegt McShane. Die heeft het ook verstaan. En dan nog wat. Hoort en uw ziel zal leven en ik zal een eeuwig verbond met u maken. O, dan verbindt hij ons aan hem. Voor eeuwig en altijd. Een band die wat hem betreft nooit meer verbroken zal worden. Ook al springen wij nog menigmaal in ons leven uit de band, om het zo te zeggen. Van hem is het een eeuwig verbond. Nou, vroeg daar nog bij de woorden van Jezus. He, dit zijn woorden van Jesaja, u hebt ze wel gekend natuurlijk. En wat zegt Jezus dan? Nou, die zegt eigenlijk precies hetzelfde met andere woorden. Die oren heeft, Nou, hebben ze allemaal, denk ik. Wie oren heeft, die moet horen. Ook weer een gebiedende wijs. Die horen, dat is een gebiedende wijs. Die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Je zit niet vrijblijvend hier. Het is wat dat de Heer Jezus tot ons spreekt door middel van zijn dienaar. We zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons smeekt. Laat je toch met God verzoenen. En dat kan alleen maar in het zien op Jezus. Een andere weg tot verzoening is er niet. Die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is dat horen, dat hebben we ook al gehoord. Maar ook dat komen. Dan zegt Jezus, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als u nou nog geen stapje dichterbij was gekomen, na alles wat we gehoord hebben, dan is dit toch het laatste zetje, hoop ik. Dwing ze om in te gaan. Dat is de opdracht van de Heere aan zijn dienstknecht. We smeken het u als gezant van Christus wegen. Wat zien we nou in deze geschiedenis? Dat ook de kinderen van de Heere, zij die de Heere hebben leren kennen, dat was met die vrouwen natuurlijk het geval. Ja, die blijken ook zo wederhorig te zijn. Want hoe heeft hij ze niet onderwezen bij zijn leven? Zowel de discipelen als deze vrouwen heeft het vaak genoeg laten horen dat hij moest lijden en sterven, gekruisigd worden. Hij heeft zelfs de details genoemd. Verraden zou worden, wat heeft hij allemaal niet gezegd van tevoren. En altijd daarbij vermeld dat hij ten derde dagen zou opstaan van de doden, niet waar. Maar ze hebben het niet gehoord. Ja, ze hebben het wel gehoord. Maar ze waren horende doof, zegt de schrift dan. En wat zeggen ze? Dat is nog erger. Ze weerspreken hem. Hoe wederhorig zijn ze geweest? Het zal u geenszins geschieden. Letterlijk staat er niet geschieden. Dubbel wederhorig dus. Ze wilden er niet van weten. O, gelukkig toch. Dat hij doortrok in grote kracht. En door diezelfde kracht waarmee hij de dood en de hel heeft overwonnen en is opgestaan. Door die kracht wederbaart hij dode zondaren tot een nieuw leven. En ook voor zijn levende kerk, die op een doodspoor is geraakt, worden we door die kracht weer, ja, tot dat leven opgeroepen. En tot dat leven bekwaam gemaakt. Onze bekwaamheid is immers uit hem. En hoe dor en doods kan het niet zijn in ons geestelijk leven. We moeten tot onze schande dat vertellen. Maar laten we elkaar ook bevragen. Hoe komt dat nou? Dat het soms zo dor en zo dood is. Als het gaat om je relatie tot de Heere Jezus. Mogen we het elkaar vragen, wanneer was de laatste ontmoeting met hem? Als u nou moet zeggen, of jij moet zeggen, nou, daar moet ik eens goed over nadenken, dan is het niet best. Dat moet u ook zeggen. Dat is niet best. Dan is het vlammetje wel gedoofd haast. Oh, wat heerlijk dat we erop gewezen worden dat het zo niet kan. Dan gooien we nu olie op het vuur door dit woord. Omdat die vlam opnieuw ontstoken zal worden. Want onderschat de kracht van de prediking niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En door dat woord wordt dat geloof als het ware weer in vuur en vlam gezet. En, dat is ook voornaam om te weten, we zitten niet vrijblijvend onder de bediening van het evangelie. Het sluit buiten of het sluit binnen. Als het goed is, weet je na elke kerkdienst waar je staat. Dat moeten we weten. Alleen zij die met hun zonden en ellende tot Christus zich ter genezing wenden, die komen veilig thuis. Die bewandelen de weg die God wel behagelijk is. Want Jezus zegt, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat betekent door het geloof in mij. En dat is nu wat de verkondiging van het woord beoogt. Het is door de kracht van woord en geest dat wij aan hem verbonden worden en aan hem verbonden blijven. En ook al, en dat gaat hier gebeuren strakjes, ook al is hij dan straks niet meer naar zijn lichaam hier op aarde, hij heeft het beloofd dat hij met zijn geest nimmer meer van zijn kerk zal wijken. Voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij het nog tegen zijn kerk. Ziet, let op, ik ben met u alle de dagen, dat betekent dag voor dag, tot aan het einde der wereld. Dus in die zin hebben al degenen die hem lief hebben gekregen niks te vrezen. Oh, wat is Pasen dan toch? Ja, een jubel op het werk van Christus. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest ook dood en helle niet. Nou, wij hebben dat allemaal uit het Nieuwe Testament mogen horen, maar dat hebben die vrouwen geen weet van gehad. Ontroostbaar waren ze. En dan ineens ziet, dat duidt op het onverwachte, er geschiet een grote aanbeving. En wat moet dat toch een schrik geweest zijn voor die kwetsbare vrouwen die waren. En er staat zelfs dat er een mega aardbeving plaatsvindt. En dat is geen gewone aardbeving. Geen natuurverschijnsel zoals die onderaardse plateaus aan het schuiven slaan, waardoor die beving ontstaat. Nee, deze beving ontstaat, zo lezen we, omdat er een engel neerdaalde uit de hemel. Daardoor die grote aardbeving. En die engel begeeft zich dan naar het graf van Jezus, om vervolgens de steen van het graf weg te wentelen. En dan gaat hij daarop zitten. Moet je dat toch eens kijken, zeg. Daar zit nu een boodschapper van God te wachten op die twee vrouwen. Hij wacht om genadig te zijn. Hij is niet gekomen om Jezus uit het graf te verlossen. Nee, hij is al opgestaan uit de dood. Hij wacht, en dat is zijn taak. Hij wacht daar op die vrouw. Inmiddels zijn de wachters al gevlucht. Daardoor was die beving nodig en die verschijning van die engel die daar, ja, als een bliksemschicht als het ware verscheen. En nu is het graf leeg. Nou, dat wil hij hun laten zien. En dat wil hij hun laten horen. Wat een zorg heeft God toch voor zijn kerk, nietwaar? Ik moet ook denken aan de komst van de engel bij de geboorte van Jezus. Dan is daar ook een engel die komt vertellen dat Jezus geboren is. Heden is voor u geboren, de zaligmaker. Dat gaat ook met, ja, met heerlijkheid des hemels gepaard, zodat die engelen of die herders vrezen met grote vrezen, staat er dan. Maar heden is voor u geboren de zaligmaker, en welk is Christus de Heer in de stad van David? Nou, hier in de hof van Jozef van Arimathea ook een engel. Gelijk de bliksem, zo ziet hij eruit in zijn kleding, wit gelijk sneeuw. Kennelijk is dat allereerst bedoeld geweest om die stoere wachters, die onverschrokken Romeinse soldaten weg te jagen. Er staat dat ze zeer beefden letterlijk. Ze werden verschrikt, ze beefden zeer. Daar staat er hetzelfde woord als voor het woord aardbeving. Nou, ze beven dus van angst. Ze vallen voor dood neer. om kort daarna te vluchten, zodat die vrouwen onbelemmerd naar het graf kunnen lopen. Het zegel is verbroken, de wachters zijn weg, de steen is afgewenteld en een boodschapper van God zit dan op te wachten. We lezen dan ook niks van doodsangst bij die vrouwen. De wachters zijn weg, maar die vrouwen die worden direct door de engel aangesproken. En dit is wat hij zegt. Vreest gij lieden niet. Wij zouden zeggen vrezen jullie niet. En dat woordje gij lieden of jullie, dat krijgt hier alle nadruk. En tegenover die wachters die alles te vrezen hebben. Als we zo tegenover het verlossingswerk van Christus gaan. Dat we alles wat hij gedaan heeft willen blokkeren. Want dat zit erachter. Dan hebben we alles te vrezen. Maar vreest gij lieden niet. Waarom niet? Ik weet dat gij Jezus zoekt. Nou, dan hoef je niet te vrezen. Laten we maar eerlijk zijn, het eerste antwoord van, dat zie je in de Bijbel steeds terug, van waar de hemel zich zo dicht bij de aarde voegt, in de komst van een engel of van de Heere zelf. Dus de eerste reactie is vrees. Dat zie je hier nou bij die vrouwen gebeuren. Denk aan de verschijning van de engel Gabriël, aan Maria. Als hij met de boodschap van de geboorte van Jezus tot haar komt, dan wordt haar ook gezegd, vrees niet. Want dat is dan wat God dan ook onmiddellijk doet. Als die vrees daar is, klinkt dan het antwoord van God, vrees niet. We zijn er wel, die herders in Efrata's velden, vrezen met grote vrezen. En denk eens aan die storm op zee, waar Jezus over die zee komt wandelen, zijn discipelen te hulp. Dan denken ze dat het een spook is. Ze weten geraad van de angst. En wat zegt hij? Vrees niet. Ik ben het. En zijn woorden nemen alle vrees weg. Herken je het? De kracht van het woord. Want zo doet hij het nog. En zo is hij nog. Jezus Christus is heden. Gisteren en heden. Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wanneer wij Jezus zoeken, dan hoeven we niet te vrezen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, greep moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftig en veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Zalig wanneer wij zo de kracht van zijn woorden mogen kennen. Door die kracht worden we wederom geboren. Door die kracht wordt het nieuwe leven onderhouden. Maar door die kracht is hij ons ook nabij. In alle moeite, zorgen en verdriet die het leven ook van de kinderen van de Heer met zich mee kunnen brengen. O heerlijk toch als je door dat woord bemoedigd wordt. Als je door dat woord ondersteund wordt. Als je door dat woord geleid wordt. Als je door dat woord geleerd wordt. Psalm 25. Het blijft altijd actueel in het leven van een kind van de Heer. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat zo bijzonder is ook in deze ontmoeting, dat deze engel laat horen als gezant van Gods wegen, dat de Heer van alles af weet. Hij zegt, ik weet dat jullie Jezus zoeken. En dan daar nog bij die bijzondere vermelding die gekruisigd was. O God, laat ook heel goed voelen door het zo te verwoorden bij monden van de engel. Dat God beseft heeft dat dat voor die vrouwen heeft betekend dat ze daar aan de voet van het kruis hebben gestaan en gezien hoe die borg heeft geleden. En hoe hij tenslotte daar aan het vloekhout is gestorven. Wat een ontroerende boodschap. En dat woord mag nu ook klinken. Hij weet van zijn kerk af. Hij weet het. Dat wij hem niet missen kunnen. Hij weet het. of wij zijn zoon zoeken. Hoe aansprekend, hè, die gekruisigd was. O, hij weet dat hun hart daardoor verscheurd is geworden. Dat hun geloofsleven daardoor als het ware is doodgebloed. Daarom zendt hij die engel naar hen toe. Hun geloof en hun hoop zijn verloren gegaan. Begrijpelijk toch, niet waar? Als je niets meer herinnert van dat wat hij daarover heeft gezegd. Als je daar in je eigen weg bent gegaan. O, wat merk je dat wij teruggeworpen worden, ook als het gaat over het Paasevangelie, op de eigen woorden van de Heere. Kijk maar wat hij zegt. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan komt het weer, hè, gelijk hij gezegd heeft. Daar wordt de vastheid in gevonden. Als we ons op dat wat hij gezegd heeft verlaten. Altijd maar weer worden we teruggeworpen op het woord. Weet u wat Matthew Henry hier zo mooi zegt? Ook al vinden wij hem niet in een voelbare vertroosting, toch is hij opgestaan. Dat is de boodschap. Ik weet dat gezoekt. Jezus die gekruisigd was. Nou, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. En dan. Kom eens hier. Zie je wel weer dat komen, hè? Dat luisteren, gelijk hij gezegd heeft. Kom eens hier. Kom eens kijken. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. O, hoe laat God merken dat hij hun Heere is. Hij heeft het voor het zeggen in hun leven. Hij heeft zijn genadige heerschappij over hen gegeven. Kom eens hier kijken. Waar de Heere gelegen heeft. Het graf is leeg. Dat is nou wat hij gezegd heeft. Dat hij zou opstaan van de doden. Nou kijk eens. Is het waar of niet? Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Spreekt de Heere. Oh, we mogen het wel bidden, gemeente. Maak in uw woord mijn gangen en treden vast. Oh, als we op onszelf worden teruggeworpen, dan zijn we als een baar der zee gelijk. In de hoogte, in de diepte, in de hoogte. Nee, die vastheid vinden u en ik in dat wat God beloofd heeft. Gods beloften, zo zeiden we die in Christus Jezus, ja en amen zijn. U merkt wel dat er toch veel moeite gedaan wordt door de Heeren om deze vrouwen tot dit dierbare, zaligmakende geloof te brengen dat Jezus is opgestaan. Laat het ook maar menselijk beredeneren. Dat iemand uit de doden is opgestaan, ja, daar is wel heel veel geloof voor nodig eigenlijk. Dat is vreemd aan ons bestaan. Dat kan niet. Nou, in principe kan het ook niet. Maar als Jezus zegt dat hij zal opstaan uit de doden, dan hebben we zijn woorden dienaangaande net zo goed te geloven als al die andere woorden die hij gezegd heeft. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom, die overtuigende kracht ook hier weer. Kijk nou, hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan, ja, dan is er werk aan de winkel, want we blijven niet bij dat lege graf staan. Nee, deze engel mag van Gods wegen een ontmoeting organiseren. Gaat haastig heen, zegt hij. En dan moet je zien wat een zorg. Hè? Nou is God hier bezig om voor die vrouwen te zorgen. Met alle liefde. En dan worden de discipelen erbij betrokken. Gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En dan staat er voor dat is opgestaan hier een vorm in het Grieks die betekent voor goed en voor altijd. Hij is de levende. Voor eeuwig en voor altijd. Hij heeft, o God, van u begeerd, ze hebben gezongen, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dat staat hier. Ga naar de discipelen. Oh, die zitten in zak en as, achter gesloten deur in Jeruzalem. Nou, die moeten het weten. Maar niet in Jeruzalem zelf. Nee, ga hun voor naar Galilea, wordt er dan gezegd. Daar gaat hij u voor. En daar, en dan worden die vrouwen er ook weer in betrokken, daar zult ge zien. En gemeente, let er dan weer op wat er staat. Ziet, ik heb het u gezegd. Daarom moet je het geloven. En daarom mag je het geloven. En daarom zullen ze het ook geloven. Voel je dat nou met me mee? Dat het zo gaat. En dan moet je eens kijken wat eraan gebeurt. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. Maar het eerste wat hij zei. En gaat haastig heen. En wat staat er dan? Dan komt dat horen weer te sprake. Hè? En haastig uitgaande van het graf. Gehoorzaamheid. En dan staat er weer iets met vrezen. En grote blijdschap. Ja, hoe zit dat nou toch? Hè? Want die engel had gezegd, vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Die gekruist zich van. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Nou ja, dat is het. Moet je voorstellen dat ze daar in een leeg graf hebben gekeken. En er staat, dat letterlijk staat er mega blijdschap. Het was een mega aardbeving, maar nou is ook mega blijdschap. Geweldige blijdschap. Maar ook vrees. Het bijzondere karakter daarvan. Het ongelooflijke eigenlijk. Het gaat boven een menselijke bevatting uit. Dat. Ik denk dat ik het maar het beste kan verwoorden met de woorden van Psalm 2. Daar staat, dient de Heere met vrezen en verheug u met beving. Nou, zou dat niet zijn? Zo probeer ik het dan maar te vertalen. Naar mezelf toe en nu ook naar u toe. En naar jou. Het is haast te groot. Vrees. En toch ook grote blijdschap. Dat diepe, intense gevoel van blijdschap. Ja, en die blijdschap maakt ook uit dat ze zich met haast uit de voeten maken. Haastig uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen ze heen. En dan weer die gehoorzaamheid om het de discipelen te boodschap. En dan komt het nog een keer terug. Merk je hoe dat horen centraal staat? En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschap. Kijk, en dat leert ons nu. Wat het betekent om gehoorzaam te zijn. God vraagt gehoorzaamheid en geen offerande. Wat gebeurt er nou in de weg van de gehoorzaamheid? Dan moet je kijken wat er gebeurt. Er is gezegd dat ze naar de discipelen moeten gaan. En dat hij ze in Galilea zal ontmoeten. Ook die vrouw. Gij zult mij zien. En dan staat er ineens, en ziet, dat ziet dus weer op dat onverwachte waar we het al eerder over hadden, dat komt hier weer terug. En ziet, staat er dan, Jezus is hen ontmoet. Dat moet toch wat geweest zijn. Dat hadden ze in ieder geval niet verwacht. Wat gebeurt? Oh, misschien had je het vanmiddag ook niet verwacht dat zou gebeuren. En nou gebeurt het. Daar is het. Daar staat hij nu voor je. En dan moet je eens horen wat hij tegen die vrouwen zegt. Wees gegroet. Alledaagser kan het niet. Eenvoudiger kan het niet. Zo begroet je gewoonlijk iemand. Dat is wat hij doet. Maar hun reactie, ja, is niet alledaags. Wees gegroet. Oh, er stond hier grote blijdschap. Nou, dit laat zich niet verwoorden. Moet je eens kijken wat er gebeurt. En zij tot hem komen de letter op, hè? Weer, hè? Horen. En komen. Horen en komen. Ze horen zijn stem. Wees gegroet. En tot hem komende. En dan. Ze grijpen zijn voet. O, ze vallen in aanbidding, dat staat er. Dat ze hem aanbidden. Hier bewijzen ze hem nou alle eer. Ze kunnen niet van hem afblijven. Begrijpelijk, niet waar. Ze grijpen zijn voeten en ze erkennen zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. U bent alleen waardig te ontvangen alle lof, alle eer, alle dankzij. Er staat niet bij wat ze gezegd hebben. Maar wat zeg je in aanbidding? Wat zeg je nou in aanbidding? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als dat zo mag zijn in je leven, dan, ach, dan sta je van je knie op en dan weet je niet eens meer wat je gezegd hebt. Dan storten we ons hart voor hem uit. En dan zeggen we alles. Om hem te eren. Om hem groot te maken. Om hem te bedoelen. Om hem te danken. Om hem te prijzen. Om hem te loven. En ze aanbaden hem. Gemeente. Ik heb gezegd, wat zullen ze gezegd hebben? Ik weet het niet. En dan denk ik bij mezelf, wat zou ik nou gezegd hebben? Hè? En misschien denkt u of jij dat ook wel. Wat zou ik nou gezegd hebben tegen hem? Als die daar ineens weer bij me is. Mag ik iets zeggen? Zulk een is mijn liefste. Of zeg het maar. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gij zijt de schoonste onder de mensenkinderen. Nou, zeg het zelf maar. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. We eindigen met de zalige vrucht van Paas. Met alles waarom hij dit heeft gedaan. Dit is waarom hij het deed. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand wel vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, mijn God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Gemeente, we willen onze voorbeden danken aan de belijdeniscategesanten die morgen hun openbare belijdenis van hun geloof af hopen te leggen. Laat ons danken en bidden. Horen en komen. Ach heren, we kunnen het niet genoeg zeggen. En laat er ook een gehoorzamen zijn en een komen. Want wie tot u komt, wie het ook is, want dan betekent het eigenlijk wie het ook is, die zal geenszins worden uitgeworpen. O daarom, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heere, laat dat de uitkomst zijn van de bediening der verzoening. O, wat hebt u zich heerlijk willen openbaar in uw opstandingskracht. Het graf was leeg, de vijand gevlucht en dan die heerlijke bemoeienis van u met uw kerk. En het was naar uw belofte, u bent verschenen, maar nog veel eerder als dat deze vrouwen gedacht en gehoopt hadden. O, u hebt uzelf aan hen willen vertonen. En dan de eenvoud waarmee dat alles gebeurt. O, lieve Heere Jezus, zo bent u. Wees gegroet. Het was genoeg om in aanbidding aan zijn voeten neer te vallen. O, dat wij ons toch overwonnen mogen weten door zoveel liefde. Heere, wij danken u voor dit evangelie. U hebt het ons toch gegeven. Deze vrouwen wisten, ja, eigenlijk van niets. Maar juist ook omdat ze er niets van wilden horen. En zo kan het ook nu nog zijn. Nou hebben we zoveel gehoord en misschien toch niks gehoord. Heere, bewaar ons toch voor dat we in onze wederhorigheid zullen blijven volharden. Maar dat wij mogen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Morgen mag er een belijdenisdienst zijn. 10 jonge mensen mogen een jawoord aan u geven. O Heere, geef dat hun harten, ook vandaag door de prediking, meer en meer op u betrokken zullen zijn. De dienst aan de Heere Jezus is zo'n zalige dienst. De dichter zingt er van uw liefde, dienst heeft mij nog nooit verdroot. Wat is er heerlijker dan om een kind van u te zijn. O, en als daar strijd is en aanvechting en twijfel, dat kan ook zo zijn. Heere, laat het woord aan het woord blijven in uw leven. Dat is ons ook wel duidelijk geworden vanmiddag. Dat het woord het laatste woord heeft. En ook het beste woord. We mogen u bidden om een gezegende dienst. Genk ook uw dienst krijgt alles wat daartoe nodig is. En laat het een dag zijn voor de gemeente die in verwondering beleefd mag worden. Want u gaat door met uw kerk tot op de dag van vandaag. En dat toch in een wereld waar meer en meer de Geest uit de afgrond openbaar komt. Maar juist Pasen wil ons leren dat de kop van Satan is vermorzeld. Dat u over de machten van de duisternis hebt getriomfeerd. En dat u, gelijk gij zijt heden gevaren naar de hemel, zult weerkomen om voor eeuwig en altijd uw koninkrijk op deze aarde te vestigen. En Heere, dan zullen Jood en Heiden niet meer gescheiden, maar als broeders en zusters tezamen in liefde het gezegend aardrijk erven. Als een God geheiligd staat alleen in en door het geloof in de Heere Jezus Christus. Want er is geen andere naam onder de hemel onder de mensen gegeven door welke wij zalig moeten worden. We denken aan allen die hier niet waren, door ziekte verhinderd, wellicht door ouderdom, misschien met ons meegeluisterd, Heere, laat ook voor hen de dienst tot zegen geweest zijn, of alsnog zijn in de overdenking van dat wat vandaag gehoord is. We mogen ook uw volk Israël in het bijzonder aan u gedenken. Een volk dat meer en meer in de engte wordt gedreven. Gelukkig mogen we weten dat het uw volk is. En dat u nooit zult laten varen de werken uw handen. Heere, wij bidden het u alles. In de vergeving van al onze zonden. Omwille van de verdiensten van Christus Jezus, uw Zoon. Onze Heere. Amen. Onze slotzang is Psalm 21. En daarvan de versen 6 en 13. Wij noemen die Psalm 21 vers 6. Gewis, gij zult al eeuwen door en met uw gunst verzellen. En ook het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Het zijn de versen 6 en 13 van Psalm 21. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.